Christus als de alfa en de omega, daar gaan wij het vanavond over hebben, daar gaan we over nadenken. Als het begin en als het einde, als begin van de nieuwe schepping, als het einde van de oude, het begin van de oude schepping. Dus we praten over een heel, ja, zolang de wereld bestaat, zolang de schepping er is. Christus als de alfa en de omega, uiteindelijk zal de mensheid en de wereld zo zijn zoals God dat bedoeld heeft. En ik denk dat we daar misschien wel een voorstelling van hebben, maar toch ook niet een goede voorstelling van kunnen hebben, hoe dat straks bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn zal. Want wat is dat dan eigenlijk, zo'n nieuwe hemel en zo'n nieuwe aarde, waar Petrus over schrijft en waar gerechtigheid woont? Is dat een hele nieuwe aarde, die God helemaal opnieuw schept en dat hij het oude wegdoet? Dat zou eigenlijk betekenen dat Satan dus toch gewonnen heeft. Dat uiteindelijk God zijn schepping heeft moeten opgeven. Omdat het Satan gelukt is met de zonde in deze schepping van God te komen, waarvan de Bijbel zei dat hij zeer goed was. Is het dan een soort vernieuwing van de oude schepping? Zoals bijvoorbeeld in de tijd van Noach, dat die hele schepping onder het water kwam te staan en dat er een gereinigde aarde uit het water tevoorschijn komt, dat deze aarde zo als vuur reinigend is en het goud scheidt van de onedele metalen, dat de aarde zo vernieuwd wordt? Of is het eigenlijk iets wat we ons helemaal niet kunnen voorstellen? Wat zal dat zijn, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Nou, hebben we wel een bepaalde houvasten. Want als de Heer Jezus opstaat uit de dood, dan heeft hij een verheerlijk lichaam. En als je kijkt, dan is dat toch niet helemaal het oude lichaam. Maar het is ook niet een heel nieuw lichaam. Wat is een lichaam waarmee hij... Het is ook niet een geestelijk lichaam. Hij kan daar wel mee door de gesloten deuren gaan. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, geef mij te eten en betast mij en zie dat ik geen geest ben. Hij was wel herkenbaar. Maar of we dat kunnen begrijpen, hoe dat eruit ziet, dat weet ik niet. Ik denk dat we vanavond ook een hele hoop dingen tegenkomen waarvan de Bijbel zegt, die zullen er niet meer zijn, maar heel weinig van wat er wel zal zijn. Heel eenvoudig, omdat we dat helemaal niet kunnen vatten, wat dat is. En die hele lange reis die de mensheid gemaakt heeft van Adam af, om uiteindelijk te komen tot het doel wat God met de mens had. De verhouding met de mens, het plan van God, wat hij al had van voordat hij de wereld schiep. En welke plaats neemt Jezus dan in die nieuwe schepping? Als hij in de Bijbel de laatste Adam wordt genoemd, degene uit wie alles is voortgekomen, alles. Hij was het begin en het einde, de eerste en de laatste. Alles concentreert zich naar één persoon toe. Eén persoon waar we vanavond naar willen kijken, die het allemaal voor God goed heeft gemaakt. En die de schepping aan God heeft teruggegeven op zo'n manier zoals de schepping nooit is geweest. Wat zou je van Adam kunnen zeggen dat daar, toen Adam er leefde, dat er gerechtigheid woonde? Stel nou eens voor dat wij bij Adam en Eva in het paradijs hadden geleefd. En we zouden tegen Abraham zeggen, weet je, dit is een wereld waar gerechtigheid woont. Dan zou Adam gezegd hebben, hoe bedoel je gerechtigheid? Wat is gerechtigheid? Hoe kun je gerechtigheid leren kennen als je niet weet wat ongerechtigheid is? Hoe kan je het weten, de vreugde van bevrijd te zijn van de zonde, als je niet weet wat zonde is? Iemand zei eens, als iemand je op een, als je de vreugde smaakt van het slaan op je duim, als je dat niet kent, dan weet je ook nooit van de vreugde die je hebt als je langzaam en zeker voelt dat de pijn uit je duim wegtrekt. Als Jezus niet tot zonde was gemaakt, had hij nooit de vreugde gekend van het verlossen van een volk. God heeft het zo mooi gemaakt. Zo bijzonder. En uiteindelijk vindt het alles zijn vervulling in Jezus Christus. Uiteindelijk gaat het om de Zoon die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, om wie en door wie en tot wie alle dingen waren geschapen. Gaat het naar een wereld toe waar alles zijn vreugde en zijn bestaan heeft in Hem? Ik las vandaag in een mail die ik kreeg, of nee, het was een bericht op Facebook. En daar schreef iemand van over deze, een artikeltje over deze tijd waarin wij leven. En het interesseerde me nogal dat zoveel mensen het geluk vinden in deze wereld en in deze tijd en in datgene wat je nu meemaakt. En daar reageerde een iemand op en die zegt, ja, maar dat is niet eigenlijk het echte geluk. Want er zijn heel veel mensen die arm zijn en heel veel mensen, nou ja, die op de vlucht zijn. Waar moeten zij dan hun geluk in vinden? Denk, voor Christen is het geluk, het echte geluk, vind je in Christus. Alleen in Hem. Of zoals de Galatenbrief het zegt, hè, gerechtigheid, vrede, blijdschap, zelfbeheersing, al die dingen vind je door de Heilige Geest. Door Hem. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God schept, waar de zonde niet meer aanwezig zal zijn. Allemaal mensen wonen die bevrijd zijn van schuld en zonde voor God. En die niets hebben als een geweldig geluk en een dankbaarheid die de Bijbel zaligheid noemt. Op dit moment is Satan nog de overste van deze wereld. Maar het verandert. Hij zal dat niet blijven. Hij weet ook dat hij niet de overste van deze wereld blijft. Hij weet dat hem zijn macht is ontnomen. Mij is gegeven, zegt Jezus, alle macht in de hemel en op de aarde. Mij. En daarom gaat Satan rond als een briesende leeuw. En hij zoekt iedereen die hij kan verslinden. Hij probeert u uw geloof te ontnemen. Probeert tegen u en mij te zeggen van, kijk eens eventjes hoe moeilijk je het hebt in je leven. Zodat we onze hoop verliezen op datgene wat Jezus Christus voor ons heeft bereid. Zoals hij die eerste aarde bereidde voor Adam en later voor Eva. Het niet zo was dat hij eerst Adam schiep en daarna de aarde. Maar eerst de aarde. En toen God zag dat het goed was, toen zei hij, nou, nu ga ik een mens creëren en voor die mens heb ik zijn wereld toebereid. Wat is misgegaan? En als het door ons misgaat, zal God het dan opgeven? Zal God zeggen, nu laat ik het allemaal uit mijn handen schieten? Zo is God niet. Dat is met ons leven ook niet zo. We mogen ons verheugen in een onuitsprekelijke vreugde, zegt Petrus. Omdat we het einddoel van God voor ogen hebben. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. We behandelen dat vanavond. Christus als de Alpha en de Omega. En we hebben 6 punten, het is niet zoveel. Hemel en aarde, de heilige stad, God woont weer bij de mensen, de hemelse rivier, het geboomte des levens en de woorden van deze profetie. In het begin, ik lees u voor Openbaring 21, de eerste 8 versen. In het begin, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, zij zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Na het laatste oordeel, waarin de ongelovigen voor de grote witte troon geoordeeld worden en in de poel des vuurs geworpen, ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij die op de troon zit, die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Nou, daar heeft u al zo'n uitspraak. Nieuw. Nieuw betekent dus dat het nog nooit eerder zo geweest is. Dat is nieuw. Anders is het niet nieuw. Er staat niet, zie, ik herstel alle dingen. Dat zie, ik maak iets nieuws. Ik maak alle dingen, maak ik nieuw. Als we het hebben over de komst van de Heer Jezus, dan verwachten we zijn wederkomst. Ik heb u dat vaker gezegd. Israël verwacht zijn wederkomst niet, want die gelooft niet dat de Messias hier eerder geweest is. Maar wij als christenen, we zijn de enige op aarde, omdat we geloven in de opstanding, en geloven in de opname van Jezus in de hemel. Wij verwachten een wederkomst van Jezus naar deze aarde. Wij verwachten herstel van het huis van David. Die dingen. De Bijbel is heel duidelijk in die termen. Maar hier zegt de Heer Jezus, zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is dus iets heel nieuws. Petrus spreekt er ook over in 2 Petrus 3. We zien het hier ook op de dia. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar nu komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Petrus zegt, op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte, hebben we het weer, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. De elementen van deze wereld zullen vergaan. Elementen, dat heeft in het Grieks het woordje stoikion. Dat betekent de beginselen van deze wereld, de elementen van deze wereld. Die zullen vergaan. De fundamentele principes, de materiële oorzaken, die zullen vergaan. God gaat iets totaal nieuws scheppen. En dat is iets wat wij mogen verwachten. Waarom zou je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten? Nou, dat zou kunnen zeggen, als we kijken naar de natuur zoals die vlag er vandaag de dag bij hangt, dan zijn er heel veel mensen, gelovigen of ongelovigen, die hopen dat er iets nieuws komt. Dan zijn er de leiders van deze wereld in vergadering bijeen om te kijken hoe zij deze schepping zouden kunnen redden. Ze zien dat deze schepping je uit je handen wegglipt. En wekelijks kun je wel artikelen in bladen, dagbladen of in weekbladen lezen. Of repertoire zien van mensen die aanwijzen waar het in de natuur allemaal misgaat. En wat dat voor gevolgen allemaal kan gaan hebben. En eigenlijk, als u een beetje de Bijbel kent, dan weet u dat aan het eind van de dagen er ook inderdaad in de natuur geweldige ingrepen zullen gaan plaatsvinden, vlak voor de komst van Jezus. Dus het past allemaal, best past het in elkaar. Maar die zullen vernietigd worden. De oude aarde zal dus waarschijnlijk in het oordeelsvuur gereinigd komen en als een diamant daaruit tevoorschijn komen, maar met hele andere principes als God het heeft bedoeld. Zolang we nog op deze aarde leven, hebben we te maken met dood, met geklaag, met tranen, met geween, met de dingen die horen bij deze tegenwoordige tijd. Ik heb dat vaker u genoemd. Paulus zegt, het lijden van deze tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegenover de heerlijkheid die straks over ons zal worden geopenbaard. Deze tijd is een tijd van lijden, is een tijd waarvan de Heer Jezus zegt tegen ons, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. Ik heb het niet makkelijk gehad in deze wereld en jullie zullen het niet makkelijk hebben gehad, krijgen in deze wereld. Dat is de tijd waarin we leven. Maar hoe meer wij ons daarvan bewust zijn en als christenen ons oog richten naar datgene wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben, hoe eenvoudiger het wordt om alles wat we in deze wereld zien, om daar niet bezorgd over te raken. Hoe mooier het wordt om te verlangen naar dat nieuwe wat God, wat de Heer Jezus voor ons heeft bereid. Hij is de Alfa en hij is de Omega. Hoe meer we met twee benen in deze wereld staan en hoe vaster we deze wereld houden, hoe meer we geworteld zijn in deze wereld die vergaat, zoals iemand als Lot helemaal geworteld was in Sodom, des te moeilijker wordt het om Sodom los te laten. Ik geloof niet dat Lot ooit had verwacht dat eens Sodom en Gomorra zouden vergaan. Hij moest eruit gesleurd worden. Hij had geen hoop. Hij had de veiligheid van deze wereld, dacht hij, nodig te hebben. En we weten wat met zijn vrouw gebeurd is. Maar iemand die vol verwachting is voor dat nieuwe wat God voor ons heeft bereid, die zegt, nou ja, deze wereld die gaat voorbij. En die elementen, het begeren van deze wereld gaat voorbij. God heeft iets voor ons gecreëerd wat we moeilijk kunnen onderscheiden. wat we moeilijk kunnen bevatten. Er is in dit gedeelte geen sprake meer van verschillende volken. Hoewel de NBG dat zo heeft vertaald, hebben andere vertalingen over één volk. Er is geen onderscheid meer op die nieuwe aarde. Er is niet een apart Israël. Als we wel in het vrederijk, maar niet als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn. Het is één volk, dat is Gods volk. En dat volk heeft één verlangen, dat is de Heer Jezus te eren en groot te maken en hem te dienen. Er is geen onderscheid meer. De Babylonische spraakverwarring is voorbij, die is over. We zullen elkaar allemaal kunnen verstaan. En ik heb eens iemand horen zeggen die zegt, ik geloof zeker dat we straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat we allemaal Hebreeuws zullen spreken. Misschien is het zo, maar dan zal het toch makkelijker aan te leren zijn als nu. Denk ik. Het is wel een taal met heel veel inhoud, maar we weten het niet. Misschien is het wel engelentaal, we weten het niet. Maar vers 3, en zij zullen zijn volk zijn. Laos, bij de alle antieke vertalingen vertalen met volk. Normaal voor naties is daar een ander woord. Over God de Vader en het Lam wordt ook niet meer gesproken in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Niet meer afzonderlijk, omdat de Zoon zich aan God onderworpen heeft en God alles en in allen zal zijn, zegt 1 Korinthe 14. Hij maakt alle dingen nieuw. We lezen in Openbaring, in het boek de Openbaring, lezen we in Openbaring 2, vers 17. Wie overwint, krijgt een witte steen met een nieuwe naam. In hoofdstuk 3, vers 12, wie overwint, krijgt een nieuwe naam. De naam van de stad van zijn God, het nieuwe Jeruzalem. We lezen in hoofdstuk 5, vers 9, zij zongen een nieuw gezang. We lezen in hoofdstuk 21 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En uiteindelijk dat alle dingen nieuw gemaakt zijn. Dat er van de oude schepping niets meer terug te vinden is. Doe ik dat niet goed? Hemel en aarde. Gaan we nu aan beginnen? Ja, ik ga terug. Ik zit altijd met één heilige stad. Een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, wordt overgesproken. In Psalm 132 had David een geweldig verlangen. Misschien herkent u dat. David zei dat Nathan had het verlangen in zijn hart om voor de Heer een huis te bouwen. En in Psalm 132 beschrijft hij zijn gevoelens. Hij zegt, ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen. Ik zal mezelf geen rust hebben. Voordat ik voor de Heer, voor de machtige van Jacob, een huis gebouwd heb. Dat was het verlangen van Jacob. Van de David. Het verlangen van David was dat God woonde in Jeruzalem. Dat God bij zijn volk zou gaan wonen. En dat verlangen, we hebben ervan gelezen, dat wordt in dat nieuwe Jeruzalem, wordt dat verlangen vervuld van David. Want God komt er wonen. Die komt er wonen. Het verlangen dat God er komt wonen in dat nieuwe Jeruzalem. De Heere, zegt Psalm 132, heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. En dan praten we over een Jeruzalem wat hier op aarde is. Tijdens het vrederijk. Maar we praten ook over datgene wat het verlangen voor God is geweest. Altijd om te wonen bij zijn volk. Het verlangen van de Heer Jezus dat hij broeders en zusters zou krijgen. Dat ze dezelfde woonplaats met hem zouden delen. Dat verlangen. Hij heeft het zich de woning begeerd. En dat vinden we dus ook daar bij David. Want als David een huis wil bouwen, dan komt er voor de Heer, dan komt de profeet na, die komt terug. En dan zegt God via Nathan tegen David, Jij zult voor mij geen huis bouwen, maar jouw zoon zal voor mij een huis bouwen. Dus met andere woorden, die zoon waar David van geloofde, die hij in de verre geslachten zag en die wij kennen als de Heer Jezus Christus, die zou voor God een huis gaan bouwen. En dat is een eeuwig huis. En over dat huis, dat was het huis wat hij uiteindelijk had begeerd. Die heilige stad. In Openbaring 21 is in vers 2 sprake van een heilige stad. In vers 10 is sprake van een hemelse stad. In vers 11 is sprake van een heerlijke stad. In vers 11 een kostbare stad. In vers 15 tot 17 twee keer van een grote stad. In vers 23 tot 25 een lichtstad. In vers 27 een reine stad. Kom hier, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem. De heilige stad die bij God vandaan komt. Ik ben zelf een aantal keren hier in Jeruzalem geweest. Maar als u in Jeruzalem komt, dan kunt u niet zeggen dat het een heilige stad is. Jeruzalem is op dit moment geen heilige stad. Dat zal het wel worden, maar op dit moment is dat het niet. Maar hier zien we dat er een heilige stad komt. En ze had... En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdaande uit de hemel van God. Dit is niet het oude Jeruzalem dus. Dit is de stad die bij God vandaan komt, die bij God, van God neerdaalt naar de aarde toe. Het is een hemelse stad en het is niet een aardse stad. En het is de heilige stad, hij daalt neer uit de hemel van God. En er wordt nog iets bij gezegd, zij had de heerlijkheid van God in zich. Dat is het hele typerende, typische voor de gemeente. Van de gemeente wordt een aantal keren in de Bijbel gezegd dat zij de heerlijkheid van God ontvangt. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt, die heb ik haar gegeven, heb ik hun gegeven, zegt de Heere Jezus in Johannes 17. Die heerlijkheid. De Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 3 dat God ons geroepen heeft door het evangelie tot zijn heerlijkheid. Wat de gemeente ontvangt en wat de gemeente moet uitstralen straks, is dat zij aan het beeld van de Zoon van God gelijk gemaakt is. Dat er aan het beeld van de gemeente geen verschil is met het beeld van de Zoon van God. Ze dragen de heerlijkheid van de Heer Jezus. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt, dat betekent niet de heerlijkheid die de Heer Jezus als God heeft en die hij altijd heeft gehad omdat hij God is. Wij worden geen goden. Maar de heerlijkheid die hij gekregen heeft als Zoon des mensen. De heerlijkheid die hij de Vader hem gegeven heeft. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt. Dus het was een heerlijkheid die hij van de Vader ontving. Nadat hij het werk op aarde had volbracht. Heeft God hem verheerlijkt. Heeft hij van God eer en heerlijkheid ontvangen, zegt de Bijbel. Die eer en die heerlijkheid die hij van God ontvangen heeft, die deelt Jezus met ons. Dat is onbegrijpelijk. Maar dat is wel puur uit genade. Omdat de wereld dat zal zien. En eigenlijk in één keer de mond gesnoerd wordt van wat de Satan zei in het paradijs. Als je van deze boom eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Dat werden ze niet. Maar door genade zijn wij lichaam van Christus. En is hij het hoofd? En is het lichaam, het hoofd, het eer van het lichaam? Delen wij in zijn heerlijkheid? Goed. En ze had een grote, ik lees het even door, een hoge muur en ze had 12 poorten en op de poorten 12 engelen. En namen op de poorten geschreven welke zijn die van de 12 stammen van de kinderen van Israël. Naar het oosten waren 3 poorten, naar het noorden 3 poorten, naar het zuiden 3 poorten, naar het westen 3. En naar het noorden 3 het westen 3 poorten. En de muur de stad had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Ziet u het fundament? Zijn de namen van de apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad op te meten. En haar poorten en haar muren en de stad lag in het vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad op met de stok 12.000 stadien. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el mensenmaat die engelenmaat is. De bouwstof van de muur was diamant. En de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur, de stad, waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beryl, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 paren. Iedere poort afzonderlijk was uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. En de tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet vernoden, dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid, heb je het weer, de heerlijkheid Gods, verlicht haar en haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden, dus daags, want daar zal geen nacht zijn. En de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Als u dat nou zo ziet en leest, ik heb het een beetje vlug gelezen, maar probeer eens even gewoon voor uzelf is te kijken naar datgene wat daar in die stad allemaal naar voren springt. Dat is dat het een stad is die van zuiver goud is. En dat we weten dat, ja, dat we van in deze wereld allemaal beproevingen meemaken, zegt de Bijbel. En dat we allerlei dingen voor God kunnen doen. Maar dat uiteindelijk het vuur bepaalt wat goud is en wat hooi is en wat stoppels is. Wat edelmetaal is, goud, zilver of edelgesteente. Of wat niet. En dan zien we dat die stad conform is met het doel wat God met onze levens had. Om van ons zulke mooie mensen te maken. Zulke mensen tussen wie God kon gaan wonen. En zulke mensen die aan de Zoon van God gelijk mochten zijn, die zich aan hem mogen weerspiegelen. Zulke mensen in wie God zijn vreugde vindt. En als we dat beeld van ogen hebben, dat we ons realiseren dat we inderdaad allerlei beproevingen in deze wereld meemaken. Maar dat beproevingen in het leven van een christen nooit voor niets zijn. En dat je altijd moet kijken van naar de toekomst. En dat is een les die de Bijbel zo vaak leert en zo weinig wordt begrepen. Dat toen Jezus naar het kruis ging, hij op de vreugde zag die voor hem lag. En daarom het kruis heeft verdragen. Dat er altijd weer om ging om te kijken, God maakt is op dit moment in mijn leven bezig met iets voor mij te maken. En dat het zelfs bij de Heer Jezus zo was dat hij het door het lijden de gehoorzaamheid geleerd heeft. Daarom, de heilige stad, de hemelse stad, we hebben het hier allemaal, en de heerlijke stad. En vanaf vers 9 zien we dat Johannes in de geest wordt meegenomen naar een hoge berg. Dan ziet hij vanuit de hemel het nieuwe Jeruzalem komen. Dat staat voor de vrouw van het Lam. Die de heerlijkheid van God in haar heeft. En ik zal u nog even die tekst lezen, 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. Maar wij behoren God te alle tijden om u te danken door de Heere, geliefde broeders. En er zijn de zusters natuurlijk bij inbegrepen. Dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. En daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen. Tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Toen God u riep. Een beslimte gedachte, dat was om mij te behouden. Dat is slechts een onderdeel. God heeft u geroepen, omdat u de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zou krijgen. Omdat God zo alle zonen, allerlei zonen en dochters om zich heen zou krijgen. God woont weer bij de mens. Het zal eindelijk vervuld zijn wat we in Matthäus lezen. Hè? En misschien wordt er deze dagen wel heel bijzonder gelezen. God met ons. Zonde maakt een grote scheiding tussen God en de mens. En die scheiding is door de Heer Jezus weggenomen. Maar God met ons. Was het doel waarop de Heer Jezus werd geboren. God met ons. Is een profetie die aan Israël gegeven wordt. God met ons. Het gaat eigenlijk over Israël. Dat God weer met Israël zal zijn. Maar het geldt natuurlijk ook voor ons. Immanuel. God is met ons. En dan staat er, hij zal bij je wonen. Eigenlijk staat er letterlijk, hij zal bij ons tabernakelen. Een tabernakel is gewoon een beeld van een tent. En als u, moet u maar eens nagaan in de Bijbel wat dat betekent, een tent. Dat God, hij zal zijn tent over hen uitspreiden, staat er in de Bijbel. Dat betekent, het zal één woonplaats zijn voor God en voor mensen. Als je een tent hebt, die tent die kan het hele beeld van God. Bijvoorbeeld van een adelaar waar God zijn vleugels overheen spreidt. Van de tent van God is bij de mens en hij zal bij je wonen. Het zal één ruimte zijn. God en mens, Immanuel, God met ons. God met ons, de heerlijke vervulling. Alles wat we zijn, alles wat we ontvangen, alle zaligheid in de hemel is uit en door hem. We hoeven niet meer naar de tempel in Jeruzalem, want de Heere God, de Almachtige, is zo'n tempel. Er zal vervuld worden het gebed wat de Heer Jezus gebeden heeft. Vader, ik in u en u in mij en zij in ons. We kunnen nog lang niet begrijpen wat het inhoudt. We weten één ding, dat de Heer Jezus zegt tegen de Vader, ik weet dat u mij altijd verhoort. En een van die gebeden was, zoals u in mij bent en ik in u, zo zij in ons. De hele omgeving, als Paulus zegt, het leven is mij Christus. Dan bedoelt hij dat zijn hele omgeving, waarin die leeft en waarin die beweegt, dat Christus is. God zal zijn tent over de mens uitspreken. Het verlangen van God en mensen wordt dan eindelijk vervuld. De woorden, ze zijn geschied uit vers 6, zijn het vervolg op de woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Het is volbracht. Ze zijn geschied. De overwinnaars zullen als zonen van God hun erfenis in ontvangst nemen. De overwinnaars, het is volbracht. We gaan even naar de chronologie van dit hoofdstuk kijken, want dat zit een beetje vreemd in elkaar en ik moet proberen u dat een beetje uit te leggen. We hebben in hoofdstuk 20 hebben we gezien, het duizendjarig vrederijk. Dan krijg je daarna dat de Satan wordt veroordeeld, dat loopt allemaal nog door dus. Nadat voor het duizendjarig vrederijk wordt de Satan gebonden, krijgen we het duizendjarig vrederijk in die volgorde. Dan krijg je na dat duizendjarig vrederijk dat de Satan in opstand komt. En dat hij gevecht wil aangaan met de zijnen tegen de Heer Jezus. Dat verliest hij, dan wordt hij geworpen in de poel van vuur en zwavel. Dan krijgen we het laatste oordeel. Voor de grote witte troon. En dan zien we even die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan ben je eigenlijk aan het einde, want daarna komt niks meer. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid op woont, dat is het einde, dat is de eeuwige toestand. Maar dan gaat de blik van Johannes eigenlijk terug. Het gaat hem nu niet om wat er met de vrouw gebeurd is, met die hoer, met Babel gebeurd is, met al die oordelen die er geweest zijn, met wat er met Israël gaat gebeuren, tot in het vrederijk. Maar dan begint hij in vers 9, en er kwam één van de zeven engelen. Dus dan gaat hij weer terug naar die zeven engelen die er geweest zijn, en die, zoals we die ook zagen, één van die zeven engelen al eerder in dat hoofdstuk. Eén van de zeven engelen, zoals we dat ook al vinden in hoofdstuk 17, vers 1. En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij. En die giet dan zijn schaal uit, één van die engelen. En dan krijg je dat oordeel over Babel en alles wat ik zojuist heb gezegd. En nu keert hij weer terug naar één van die zeven engelen. Nadat hij de eeuwige toestand heeft getoond, is het nog helder? En dan gaat hij praten over het nieuwe Jeruzalem. Dat van God neerdaalt uit de hemel, laat ik me gelijk verklappen, tijdens dat vrederijk hier naar de aarde komt. Zodat er een verbinding is tussen de hemel en tussen de aarde tijdens dat vrederijk. Daar gaat hij nu over praten. Eén van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En zegt, kom, ik zal u tonen de bruid van de vrouw van het lam. Er zijn veel schriftuitleggers die dat zo liggen. Er wordt een begin gemaakt met een nieuw voor visioen. Het is dus niet voor de hand liggend dat vers 10 een simpele herhaling is van vers 2. Maar een hele nieuwe gebeurtenis. In vers 1 tot 8 wordt het lam niet één keer genoemd. God is alles en in alle. Daar heeft hij bijvoorbeeld. 22, vers 1 en 3 echter. Zevenmaal staat het lam dat in het vrederijk de regering uitoefent op de voorgrond. Terwijl God bij één van zijn verbondsnamen worden genoemd. Die passen bij de geschiedenis van Israël. Namelijk de Heere God Almachtig. Ten vierde, in vers 3 is slechts sprake van de mensen en zijn volk. Maar in vers 12 is nog sprake van Israël. En in vers 24 zelfs van naties en van de koningen der aarde. Van de instellingen die na en vanwege de zondeval hun intrede op aarde hebben gedaan. En die er toch tijdens het duizendjarig vrederijk nog zijn. Dan zijn er nog volkeren waarover de Heer Jezus als koning regeert. Er is in vers 1 tot 8 geen sprake meer van bemiddeling door engelen. Maar in 21 vers 12 hebben zij nog een belangrijke positie, zoals past bij de regering in het vrederijk. In 21 vers 12, 14 en vers 21 en 22 vers 2 komen 7 twaalftallen voor. En de maten van de stad zijn veelvouden van 12. 12 betekent in de schrift de volkomenheid van regering op en met betrekking tot de aarde. En dat zien we daar terug. In vers 1, hoofdstuk 21, vers 27 blijkt dat er nog onheilige dingen, gruwel en leugens zullen voorkomen. Al zullen zij de heilige stad niet kunnen binnendringen, ze zijn er wel. En op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zijn ze niet meer. Dus we praten, ik hoop dat u het begrijpt, dat we toch dat laatste stukje, dat u hier wat meegenomen, terug naar die engel, de engel, een van die zeven engelen. En dat dan bijzonder de aandacht niet meer uitgaat naar de aarde, maar naar dat nieuwe Jeruzalem, naar die heilige stad van God die uit de hemel neerdaalt. Nou, we zien nog een rivier in deze hoofdstukken. We zien de gebladerden, die dienden tot genezing enzovoorts. We hebben het nog over de volkeren. Het is dus, ik geloof, Dus echt dat in hoofdstuk 21, vers 8, daar eindigt, daar zien we de eeuwige toestand. En in vers 9 gaan we nog eventjes terug naar de tijd zoals het in het hemelse Jeruzalem is, tijdens het vrederijk. Heeft u het begrepen? Ja? Voor iedereen een beetje duidelijk? Of was het ingewikkeld? Was wel wat ingewikkeld, maar begrijpt u het? Het is net het einde, we zien de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dan moet aan Johannes nog iets getoond worden, het is het nieuwe Jeruzalem. En dan gaat hij even terug, dan wordt dat als een apart geheel getoond. Tijdens dat rijk, vrederijk. De hemelse rivier. De hemelse rivier. En hij toonde mij een rivier van water des levens, hoofdstuk 22, vers 1. Helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. In Ezechiël 47, vers 1 tot 12 en 14, in Zacharia 14, vers 8 lezen we over levende wateren. Hier zien we dat weer, het water des levens, die vanuit Jeruzalem zullen stromen. Tijdens het vrederijk zal Jeruzalem op aarde een zegen zijn voor alle volken. Hier lezen we over de hemelse rivier die in het hemelse Jeruzalem stroomt, zoals eens de rivier in de hof van Ede ontsprong. Deze rivier ontspringt uit de troon van God. Vanuit zijn heerschappij vloeien Gods zegeningen ons toe. Het water is helder als kristal. Niets verderfelijk zal in de hemelse stad zijn. Water heeft in de Bijbel altijd drie betekenissen. Als het water stroomt en bruist, dan heeft het de betekenis van reiniging, van oordeel, moet ik eigenlijk zeggen. Al uw golven en uw baren slaan over mij heen. Als het stormt, dan wordt Jona eigenlijk in de wateren van het oordeel geworpen en daaruit gered. Als wateren, als het niet, water hebben ook nog een andere betekenis. De tweede, als badwater, dat Jezus gebruikt om bijvoorbeeld de voeten van zijn discipelen te wassen. Jullie zijn nu rein om het woord dat ik tegen jullie gesproken heb, reiniging met het badwater van het woord. Het heeft een reinigende functie voor Gods kinderen. En ten derde is het een beeld van de Heilige Geest. Johannes 7, die zegt van, als u in mij gelooft zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Let er wel op dat wat Jezus hier zegt, dat enorm belangrijk is, dat er geloof vooraf gaat aan het vloeien van het levende water en het vervuld zijn met de Heilige Geest. Als we niet geloven in het woord van God, als we niet geloven in de Heer Jezus, dan bent u ook niet vervuld met de Heilige Geest. We kunnen niet gaan zeggen, zo even een zijpaadje, zeggen, nou, ik voel me zo weinig vervuld met de Heilige Geest, wilt u me alstublieft maar vullen met de Heilige Geest. Dat doet God niet. De vervulling met de Heilige Geest komt altijd door geloof. Als we in Efeze lezen over, en wordt vervuld met de, of wees vervuld met de Heilige Geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En wees elkaar onderdanig en nou ja, al die dingen meer. Die je kunt doen als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat is dat je op anderen let, dat je voor een ander ook eens kunt buigen. Dat je ongelijk kunt erkennen, soms. Het heeft allemaal met vervulling van de Heilige Geest te maken. Dat vinden we in de Colossensebrief. Exact diezelfde dingen, maar daar is de Heilige Geest veranderd in het woord van God. Het woord van God woonde rijkelijk in u, zodat u elkaar leert. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen enzovoort. Je krijgt het hele rijtje van Efeze. Geloof in een levende God. En in een levend woord. En in de waarheid van het woord. En de kracht van het woord. En in het tweesnijdende van het woord. En in de zuiverheid van het woord. Dus dat. Nou, hier is het. En straks ook in het Vrederijk. Het is een rivier in de hemel en op aarde waar mensen uit drinken. Het is een bron. Het is een bron van levend water. Het is zoals we dat in Psalm 1 lezen. De zaligheid die het zit in de raad van de spotters. Maar die in de wet van de Heer zijn welgevallen heeft. Hij is als een boom geplant aan de waterstroom. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Alles wat hij doet, dat gelukt. Daar heb je dat. Heb je dat onzichtbare geheim. Dat je geworteld bent in Christus. Dat je geworteld bent aan de bron. En dat je daar je levenssappen uithaalt. Straks zal dat zo zijn. Het zal allemaal leven uit Christus. En alles wat we hebben en wat we ontvangen, is uit en door hem. Dat is het hele mooie. Dat is het hele fijne. Het loof verdort niet alles wat hij onderneemt gelukt. En eigenlijk is het zo dat we nu al gelezen hebben dat God ons nu al uitnodigt. Wie wil, die nemen van het water des levens om niet. Ik vind het zo mooi dat God een God van genade is. Dat ook als ons leven bij God weggedwaald is, of als we onszelf tegenvallen, als we zeggen, dan heb ik toch weer die zonde gedaan, wat moet God eigenlijk met mij beginnen? En dat God zijn volheid en van vergeving en van genade altijd vindt in het werk van de Heer Jezus en niet in wie wij zijn. En dus zegt, kom toch alsjeblieft, ga alsjeblieft naar deze rivier van levend water en drink eruit. En je mag het nemen om niet. Je mag het nemen om niet. Je mag het gewoon tegen God zeggen. Je mag de schuld en de zonde voor God belijden. Je mag zeggen, Heer, zo ben ik, zo is Bert verteerd. Als ik het goede wil doen, dan is het kwaad bij mij aanwezig. En dan hoef ik me niet allemaal dat weg te poetsen. Ik mag naar de rivier gaan en nemen van het water des levens om niet. Helemaal voor niks. Daar moet je gebruik van maken. We mogen dat nu al doen. Het geboomte des levens. Er zal niets vervloekt meer zijn, lezen we, de troon van God en het Lam. De dienstknechten zullen er zijn, ik lees het u voor. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens. Dat 12 maal vrucht draagt, ziet u? Aan die rivier staat het geboomte des levens dat 12 maal vrucht draagt. Een boom die aan de rivier staat en die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ja? Psalm 1. Iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekt zal hem in zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen licht van de lamp of licht der zon van nodig. Want de Heere God zal hen verlichten. En ze zullen als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Door de zonde werd de toegang tot de boom van het leven afgesneden. En God zette een engel neer aan de ingang van de hof, zodat Adam en Eva niet meer konden terugkeren. En hier lezen we over het geboomte des levens. Niet één boom, maar een veelvoud van deze boom. Als dit geboomte het geboomte des levens is, dan zullen zijn vruchten het leven zijn voor Gods kinderen. Een boom die een boom van het leven is, geeft vruchten voor leven. En die bomen zullen er dan staan. Vruchten van het leven. In een lied zing ik wel eens van dat de Heer Jezus die boom des levens is. En dat is ook zo. Hij is onze boom des levens. We mogen van zijn vruchten plukken. Wie mij eet, zegt de Heer Jezus. Wie mij eet. De Heer Jezus is een onuitputtelijke boom met vruchten van God, omdat we van hem zouden eten. Als ik hem maar kennen. Paulus zegt dat hij bidt dat we de geest van openbaring zouden krijgen om hem te kennen. De Heer Jezus Christus, de boom des levens. God maakt het paradijs voor de mens. Maar nu heeft hij de Heer Jezus voor ons gemaakt. En er is niets en niemand met hem te vergelijken. Het is zo jammer dat er nog zoveel mensen zijn, maar dat heb ik het vaker over gehad, die denken dat ze de vruchten van de wet moeten plukken. Maar de wet geeft geen vrucht. De wet brengt alleen maar de dood voor. Jezus geeft vrucht. Jezus geeft echt een verandering in uw leven. In uw hart, Jezus maakt u echt blij. Jezus doet u afzien van uw zonde en zien op hem. Jezus wil u zijn leven geven. Het is totaal anders. Er zal niets vervloeks meer zijn, de troon van God in het Lam. U hebt het ondertussen wel gelezen. Zijn dienstknechten zullen hem vereren. En de verlosten zullen zijn aangezicht zien. Johannes zegt, wij zullen hem zien zoals hij is. En zijn naam zal op onze voorhoofden zijn. En wij zullen als koning heersen. En er zal geen nacht meer zijn. Ga naar het laatste punt. De woorden van deze profetie. De woorden van deze profetie. In 21 vers 5 schrijf van deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En 22 vers 6, hij zei tot mij deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Deze woorden zijn getrouw en ze zijn waarachtig. De hele Bijbel is trouw en waarachtig, maar hier wordt het nog eens een keertje speciaal over deze profetie gezegd. De woorden van deze profetie zijn getrouw en waarachtig. We kunnen al die oordelen niet wegpoetsen, dat moeten we ook niet doen. Want de woorden zijn getrouw en waarachtig. We kunnen de verlossing van de Heer Jezus niet wegpoetsen. Dat moeten we ook niet doen, want de woorden zijn getrouw en waarachtig. We kunnen niet wegpoetsen dat hij de Alfa en de Omega is. Want de woorden zijn getrouw en waarachtig. We kunnen niet wegpoetsen dat hij de opgestaande Heer is en de levende. Want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En er wordt zoveel van weggepoetst. Maar het eindigt ermee dat ze getrouw en waarachtig is. En daarom staat er ook dat we in vers 7, we moeten ze bewaren. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En vers 9, ik ben een mededienst, zegt van hen die de woorden van dit boek bewaren. Waar bewaren? In ons hart. In ons leven. Het boek Openbaring moet in ons hart zijn. De Heer Jezus moet in ons hart leven. Ze mogen niet verzegeld worden. Toen Daniel aan het eind kwam van al zijn profetieën, toen hij hoorde, toen zei de engel tegen hem, Daniel, je moet deze woorden verzegelen. En hier staat, je moet deze woorden niet meer verzegelen. Waarom niet? Want de tijd is nabij. Jezus komt, verzegel de woorden van dit boek niet, want de tijd is nabij. Die komt eraan. En daarom mogen ze niet verzegeld worden. We mogen ze niet onder de grond stoppen. We moeten daar helder en duidelijk over praten, want ze moeten gehoord worden. Vers 22, vers 17 en 18. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Verzegels niet. We moeten ze er elke keer weer opnieuw naar luisteren. Waarom naar luisteren? Omdat we dan gaan zeggen, kom Heer Jezus. Omdat daardoor het verlangen bij ons komt. Omdat het boek Openbaringen niet het boek is van de oordelen, maar het boek van de Alfa en de Omega, van een heel nieuw perspectief wat God heeft in de Heer Jezus Christus. Een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. We moeten ze horen en we mogen ze niet veranderen. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven staan. Indien iemand afneemt van de woorden van dat boek, deze profetie, God zal zijn deel afnemen. Ik ga afsluiten. Lieve broeders en zusters, het zal exact zo gebeuren als in dit boek staat. Dit is de toekomst van de wereld. Dit is de toekomst van Israël. Dit is de toekomst van de gemeente van God. En God heeft het ons geopenbaard. Omdat we hoop zouden hebben. De geest en de bruid zeggen kom. Als Gods geest ons hart aanraakt. Als Gods geest ons leven vult. Dan zeggen we kom Heer Jezus. Dat betekent niet dat we mistroostige mensen zijn. Dat betekent niet dat we het niet in deze wereld kunnen leven of niet kunnen uithouden. Er zijn heel wat mensen die het veel moeilijker hebben dan wij in deze wereld. Maar het betekent wel dat we er zo naar verlangen dat de Heer Jezus de plaats krijgt die hem toekomt. En dat de volkeren hem zullen eren. En dat alle knie zich voor hem zal buigen. En dat iedereen zal zeggen, hij is de verlosser. Hij is de Heer. Hij heeft het gedaan. Hem zij alle eer, alle glorie. Alleen voor het Lam. Alleen voor Jezus. Amen.